Geliefde gemeente, nog een mededeling voor Oudejaarsdag. Om 4:30 hoopt dominee Ruijs voor ons voor te gaan. Dus Oudejaarsdag om 4:30 hoopt dominee Ruijs voor ons voor te gaan.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen gemeente Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij met uw huis een tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. De schriftlezing is deze middag uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 1, daarvan de versen 18 tot en met 25. We lezen Matteüs 1, de versen 18 tot en met 15, tot en met 25. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, als hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En als hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, in deze dienst willen we stilstaan bij het onderwijs vanuit zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is heel sprekend dat dat ook juist nu, vlak na de kerstdagen, is. Dat gaat over de naam van de gekomene, de Heere Jezus, over de naam Jezus. We worden geroepen en we mogen eerst de heilige doop gaan bedienen aan een kind van de gemeente, aan het tweede kindje van de familie Moray. En daarvoor gebruiken we het bekende doopformulier. We luisteren daarnaar. De hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie volgende stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus in de belofte hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen, opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer en ook tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus eerst in het gebed aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood om uwentwil getroost verlaten, dat de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, nu met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde ouders, willen jullie beiden gaan staan voor de beantwoording van de vragen. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, daarom moeten we hem met dat doeleinde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar wordt dat u zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerst, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of u niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor u neemt uw kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze drie vragen uw antwoord, vader Moray, moeder Moray? Geliefde ouders, u mocht uw tweede kindje ontvangen. Dan hoop ik dat u hebt gezegd en gedacht: wat is de Heere goed? Wat is de Heere goed dat Hij opnieuw ons de oudervreugde geeft en voor uw eerste kindje ook een broertje heeft gegeven? Wat is de Heere goed dat Hij het nu ook geeft dat we Hem ten doop mogen houden? We hebben het uitdrukkelijk gehoord: het is Gods verbond. Hij wil het. Hij heeft het ingezet. Hij wil het dat uw kinderen het teken en zegel van het genadeverbond met zich meedragen, met zich meekrijgen en hun hele leven met hun meedragen. Hij wil het dat in één formulering de naam van uw kind genoemd wordt en de naam van hemzelf. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een rijk iets. Dat geeft de Heer ons heel erg veel. De doop is van groot belang. Het wordt wel eens onderschat. Het wordt ook wel eens overschat. Overschat op die manier dat gedacht wordt of beleefd wordt: mijn kind is gedoopt, het hoort erbij, het hoort bij God. En God is genadig en barmhartig, bij wijze van verstandelijke conclusie: het is een kind van God. We weten, het doopformulier in de Heilige Schrift spreekt anders. Wat nodig is het nieuwe leven te ontvangen. En wat nodig is, En God gebruikt dat. En wat nodig is in toenemende mate in de tijd waarin wij leven, is de christelijke opvoeding. Wat nodig is, is het gebed elke dag van jullie beiden en van jullie apart. En als ze grootouders zijn, ook van de grootouders. De Heere gebruikt het gebed, zeker weten. Het gebed dat uitziet naar de vervulling van zijn beloften. En bij de doop klinken ook heerlijke beloften. En als je op een bepaald moment niet meer goed weet hoe die beloften zijn, lees dan het doopformulier eens na. En als je op een bepaald moment misschien niet weet hoe je bidden zult, lees dan het gebed dat we zojuist eens hebben, wat we zojuist hebben gebeden, eens door. Lieve ouders, daar zit veel in. En het gebed voor de doopsbediening. Wat een verstrekkende gang heeft dat. Tot daartoe dat het kind dat gedoopt wordt zonder verschrikken mogen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Voor eeuwig zalig zal zijn. We hebben veel te geven aan onze kinderen. Veel liefde. Veel opvoeding. Dat moeten jullie doen. Daar hebben de ouderlingen en daar heeft deze dienaar niet het ja-woord voor gegeven voor jullie kind. Maar dat hebben jullie gegeven. Jullie hebben heel wat op je geladen. Wat een hele grote verantwoording. Wie zal dat kunnen? Dat kan nou uit zichzelf niet één mens. Daar hebben we ook echt gebogen knieën voor nodig. De hulp van de Heer. Maar diezelfde God, als hij in het Oude Testament de besnijdenis heeft gegeven, heeft in het Nieuwe Testament en de tijd daarna de heilige doop gegeven. En de beloften en de eisen, ze zijn hetzelfde. Ik, de Heer, wil de God zijn. Jullie kind en ik de Heer vraag het aan de ouders dat zij het kind opvoeden in de vrezen van uw naam. Dan moet je de Heer zelf ook vrezen. Geef God dat om het waarachtig christelijk op te voeden. En we weten ook dan als je beiden het nieuwe leven mag deelachtig zijn, dan is dat ook nog geen garantie voor de zaligheid van je kind. Genade is geen erfgoed. Maar God werkt wel in de lijn van de geslachten. Ik hoop dat het meer zal zijn dan dat je je kinderen christelijk opvoedt. Wat is christelijk opvoeden? Dan kunnen we als gezinten zo snel blijven steken in dat het gaat naar de goede school. Want die is hier gelukkig op dorp. En dat we het kleden zoals het overeenkomt met de Heilige Schrift. En dat we leren dat het niet mag vloeken. En dat het christelijk leeft. Wat is dan het meerdere? Hoe kun je dat nou doen? Als vader en moeder. Ja, het schiet me in de gedachten. En bij de titel van dat boek is best wel iets op te merken dat niet helemaal klopt. Maar het is wel een mooie titel. Van een hoogleraar in de opvoedkunde van jaren geleden. Aan moeders hand tot Jezus. Wij bedoelen dat niet remonstrant. Maar toch, geef de Heere dat. Jullie kind en jullie kinderen. En jullie mogen zien hoe goed het is om de Heere te dienen. En dat je hen dagelijks voor de Heere neerlegt in het gebed. De Heere zegent dat. Echt. De Heere belooft zijn zegen. En geef dat. Geef dat ook. Dat jullie kind, dit kind, maar ook het eerste, de Heere mogen zoeken vroeg. Jong in het leven. En ook mogen vinden. Gemeente, we gaan zingen voorafgaand aan de doopsbediening, bekende Psalm 105, vers 5. En na de doopsbediening zingen we staande 134, vers 3. En bij uitzondering mag het bij het sacrament ook bij de bediening rond het sacrament, mogen die beide versen ook meegezongen worden. Nu dus eerst Psalm 105, vers 5. Josinus Leendert, ik doop je in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Gemeente, wij willen de Heere dankzeggen voor de bediening van het heilig sacrament van de doop en zijn zegen vragen voor over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige, God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit gedoopte kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Wat is het toch bijzonder verwoord, Heere, in het verleden al. Wat is het bijzonder verwoord, het grote dat u betoont in de heilige doop. En verwoord in de gebeden ook, ook in dit dankgebed. En we bidden, Heere, als het zo gesteld wordt, zo als in vervullende zin, laat dat ook het uitzien van de ouders mogen zijn. Dat u de toezeggingen, de beloften vervult in het leven. Wij moeten belijden, we hebben daar geen recht op. Maar wij moeten ook belijden en geeft u dat we dat met ons hart leren belijden, dat we dat nodig hebben. Als ouders, wijsheid en kracht om God zalig op te voeden. Dan hebben we zelf ook een godzalig leven nodig. Heere, wilt u dat schenken? Wilt u dat versterken als het er misschien in beginsel is? U kent de ouders in het hart, wij niet. Heere, wij bidden het u. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden? En mag er weer een kind geboren zijn in de gemeente en u ook gedoopt zijn. Om, ja, niet alleen eens eeuwig u te loven en te prijzen, maar ook om in dit leven u te loven en te prijzen van harte. Wilt u dan het nieuwe leven schenken? Wilt u dan geven, Heere, wat we mensen met al de liefde van ons hart aan onze kinderen niet kunnen geven? De nieuwe geboorte. Mocht het zijn al jong in het leven. Heere, doet u het ook bij andere kinderen. Gebruikt u de dingen, Heere, die er in ons leven gebeuren ook. Om des te meer met de wezenlijke dingen bezig te zijn. Dingen waar het doopformulier van spreekt. Waar de gebeden van spreken. Ziet u een gunst op al de kinderen in de gemeente. Het zal best een hele kinderschare zijn. Elk kind heeft het nodig. Ook als kinderen groter zijn gegroeid, jongeren zijn geworden, pubers zijn geworden, adolescenten of jongvolwassenen of alvolwassenen, laat gezien worden op dat doopwater. Ja, mogen uw kinderen daar ook op zien, Heere. Al waren het maar wat druppels. Toch, er ligt de verwijzing in. Naar de vuilheid, de onreinheid van onze zielen, dat we gewassen moeten worden. maar ook de verwijzing naar het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. O, laat dat werken. En laat dat bloed op de gemeente druppelen. En laat dat bloed onze zielen mogen bereiken. Dat bloed dat waar u voor gezorgd hebt. Dat bloed, Heere, dat u gestort hebt. Het beginsel al toen u besneden werd, Heere Jezus. Maar nog veel meer toen u aan het einde van uw leven kwam. En alles volbracht had wat er bij God te doen was. Wat uw eigen ziel, uw leven gegeven heeft tot een schuldoffer van al uw volk. Breid uw kerk uit. Gedenkt uw vaders en moeders met hun kinderen. In deze tijd, wat de kerkgang betreft, wat het meeleven met de gemeente betreft, maar ook wat beluisteren van de diensten betreft. Zegent u de opvoeding. Als er grote zorgen zijn aangaande kinderen, wat hun gezondheid betreft, lichamelijk of ook psychisch, maar ook, ja, wat hun levensgang betreft. O Heere, mogen bij u aanhouden in het gebed, als een rechteloze. Als we zien dat onze kinderen een weg gaan die tegen uw woord in is, dan zullen we ook terugzien op onze opvoeding en wat wij ervan terecht hebben gebracht. Dan is er altijd zonde en tekort dat we niet waren die we moesten zijn. Doe ons onszelf maar ontdekken. En ook niet boven een jongen of een meisje in rebellie staan. Van nature zijn we allemaal rebellen jegens u. O God, doet u naar uw genade. En brengt u afgedwaalden nog weder. Brengt u ze, Heere, onder de bediening van uw woord. Brengt u ze tot bekering. Doet u ze zeggen, als de verloren zoon, ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan en zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. O Heere, laat uw mensen wederkeren. En komen in uw goede dienst. Heere, gedenkt u anderen die nieuw leven verwachten, die uitzien naar het moment van de geboorte. We dragen de hele gemeente aan u op. Mensen die graag het zouden willen zien, merken dat zich nieuw leven aandient, maar dat het niet komt of op zich laat wachten. Heere, gebruikt u alle dingen in het leven om aan u te verbinden. En wilt u op uw tijd wonderen werken. Genadige Heere, helpt u ons ook in de bediening van het heilig woord van u. Dat geeft u tot nog toe elke zondag. De heilige doop mocht bediend worden. Het heilig avondmaal, dat zal lange tijd geleden zijn dat dat bediend is. Dat kunnen we ook zo missen. Maar uw woord is er. En uw woord mag tot ons klinken. En we hebben die heerlijke naam gehoord, Jezus, Immanuel, God met ons. Heere, wilt u met ons zijn, dan wanneer we weinig onder elkaar zijn en elkaar weinig ontmoeten en we veel alleen zijn. Denkt uw volk en kinderen, ook als zij het contact met anderen missen, de bediening van het avondmaal missen. Gedenkt u, Heer, mensen die echt ook in hun gemis lopen, wilt u ze bezoeken met uw heil. Trouwe God, ja, mogen we ademhalen, mogen we bemoedigd worden in de dienst van het woord. Mogen we troost ontvangen, mogen we aan uw lippen hangen, niet aan de lippen van een mens, wie het dan ook is, maar aan uw lippen, aan uw woord, want dat geeft leven. Doe het, Heer, Ook deze middag uit genade. Zorgt u voor de gemeente. Maakt u het zo, nu een nieuw tweetal bekend is gemaakt, dat er binnenkort een stemmingsvergadering, of hoe men het ook zal organiseren, toch dat de stemming gedaan mag kunnen worden. En dat een dienaar beroepen zal worden, en mocht het zijn ook dat een dienaar, dat hij dan van u mag weten, dat hij beroep moet aannemen en in uw gunst zou mogen komen. Zorgt u, Heere, voor de grote gemeente. Houdt u de kerk in stand, houdt u de kerken in stand. Doet u uw dienaren sparen en dragen, ook zij die nu ziek zijn. Helpt u ze, Heere, geneest u, herstelt u en geeft u moed en krachten om het werk te doen, ook als het soms zo heel veel kan zijn. Heere, wat u schenkt, geeft u de liefde van u, geeft u de bediening van uw Heilige Geest, opdat ze vanuit overtuiging van het hart met kracht en met liefde zullen spreken, de goddelozen zullen waarschuwen, de goddeloosheid zullen tekenen en aanwijzen waar dat op uit zal lopen, op het eeuwige verderf, maar ook de godvrezende, de zoekende en degene die bevestigd mag zijn in het geloof, geoefend mag zijn door u, de weg wijzen. We moeten altijd de weg gewezen worden. En we als dienaren hebben het ook nodig dat u ons altijd voorgaat. En dat u altijd met ons bent. En dat u de woorden ook geeft om te spreken op de kansel, maar ook als we mensen ontmoeten. Denkt u aan hen die rouw dragen. Ook zij die we vanmorgen noemden, maar anderen ook. Ook in deze laatste dagen van dit jaar. Dit veel bewogen jaar. Heren, mogen de roepstemmen vernemen. En in ons hart ook verstaan. En met onze lege bedelaarshanden tot u komen. Ook als het gaat naar het moment van de jaarwisseling. Ook als we ziek de drempel van het jaar overgaan. Ook als we met grote zorgen het nieuwe jaar ingaan. O God, toont u uw gunst, uw nabijheid, uw ontferming. Wees met ons bewogen, neemt u redenen uit uzelf, Heere. Want uit ons zijn ze er niet. Als u naar recht zou doen, wie zou bestaan? Vergeeft u al onze zonden, ambtelijke zonden ook. En was en reinig ons in het alles reinigende bloed van Jezus Christus. Gedenkt u het kerkverband, waar we al zo lange tijd grote zorgen over hebben. En waarin de vergaderingen, althans van de synode, ook op een moeizame wijze kunnen plaatsvinden. Heere, mag het zo zijn, dat er toch besluiten verder ook zullen komen, waar we toch dankbaar om zouden zijn. Deze tijd komt het er zo op aan, of dat we uw woord recht vasthouden of niet. De vijand rukt vast aan. Heere, sterkt u en wees ons genadig en verteer ons niet en doe ons niet verteerd worden. Gedenkt u uw dienaren, wees met de opleiding, wilt u nieuwe dienaren ook geven. Heere, toont uw gunst en goedheid om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen wij zingen uit Psalm 65, het tweede vers. 65, het tweede. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar gelukkig dat andere ook, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65 vers 2. Gemeente aan de beurt van behandeling deze middag is zondag 11 van de catechismus. Zondag 11, waar gevraagd wordt in vraag 29, waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En daarbenevens daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En vraag en antwoord 30, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Het antwoord nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon ze hem met de mond in hem roemen, want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Ja, wel bijzonder, gemeente, dat juist op deze zondag aan de beurt is. Deze zondag vlak na de kerst, dat we in deze dienst denken over het tweede geloofsartikel. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Deze zondag, zondag 11, behandelt dan maar eigenlijk een heel klein stukje van. Het eerste geloofsartikel, dat over God de Vader, daar gebruikt de catechismus twee zondagen voor. Dat hebben we gehoord in de afgelopen tijd, zondag 9 en zondag 10. En nu dit tweede geloofsartikel, daar gebruikt de catechismus drie zondagen voor. In deze zondag staan we alleen stil bij wat het betekent, ik geloof in de Zoon van God, Jezus. Twee gedachten. Hij krijgt die naam van God en hij is de enige zaligmaker. De Zoon van God is Jezus. Hij krijgt die naam van God en hij is de enige zaligmaker. Als een jong gezin met kinderen bezoek krijgt thuis. Als er iemand bij jullie op bezoek komt die nog niet zo vaak binnen is geweest en kennis maakt voor het eerst. En ja, handgeven, dat doen we tegenwoordig niet meer. Maar toch elkaar groeten. En er zijn kleine kinderen bij. Dan zal die bezoeker vast en zeker zeggen tot die kinderen. En jij, hoe heet jij? En dan mag je je eigen naam noemen. Dan noem je niet, of het moet zijn bij wijze van een grapje, maar dan noem je niet de naam van je broertje of van je zusje. Als er iemand bij jullie komt die jullie nog niet zo goed kent en die vraagt aan jullie kleine kinderen, hoe heet jij? Dan noem je direct je eigen naam. Je eigen naam, die jij alleen hebt in het gezin. Je eigen naam die je gekregen hebt van je vader en moeder. Die eigen naam van jou, daar hebben ze al over nagedacht toen jij nog niet geboren was. Daar hebben jullie doopouders ook over nagedacht gedurende de zwangerschap. En op enig moment zul je gezegd hebben tegen elkaar, als het een jongetje is, dan zal hij zo heten. En als het een meisje is dat we krijgen van de Heere, dan zal het zo heten. Jullie geven de naam aan een kind. Kinderen mogen het weten, de naam die ze dragen, de achternaam, de naam van hun vader, de voornaam, de naam die vader en moeder samen hebben bedacht voor jou. Hoe was dat met de Heere Jezus? Voordat hij geboren werd, was het ook bekend dat hij Jezus zou heten. Hebben Jozef en Maria daar samen over nagedacht? Zou Jozef tegen Maria gezegd hebben: Maria, wat denk jij? Vind je dat een mooie naam, Jezus? Of heeft Maria dat gezegd tegen haar man? Ik denk dat wij hem Jezus zullen noemen. Dat vind ik zo'n mooie naam. Nee, zo is het niet gegaan. Zij hebben die naam niet bedacht. Dat is de Heere aan hen komen vertellen. Door de engel. Door Gabriel. Toen hij Maria bezocht. En ook toen de engel, we hebben het gelezen, Jozef bezocht. En het zei dat zij als man en vrouw kind zouden krijgen, dat zij dat kind moesten noemen Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus. En wat de Heere zegt, moet je doen. We hoorden vanmorgen, ze waren gehoorzaam aan de wet. Ze waren gehoorzaam ook aan het woord van de engel. Het moest deze naam zo noemen. En ze hebben het ook graag gedaan. Heel bijzonder. Ja, maar Jezus was ook het meest bijzondere kind dat ooit geboren is. En zo'n kind is er nooit meer voor de tweede keer geboren. Echt waar. Al de tijd dat de wereld bestaat, al de eeuwen, alleen toen is het kind geboren die later van zichzelf zou zeggen dat hij de zoon des mensen is, die tegelijk ook de zoon van God is. Alleen toen is een reine geboren uit een onreine. Deze zondag, zondag 11, onderstreept dat. De uniciteit van Jezus Christus, de Zoon van God. De naam, het unieke van die naam. Het bijzondere van die naam. Niet alleen dat God uit de hemel heeft gezegd door zijn engel wat die naam zou zijn. Maar ook dat het zulke naam zou zijn dat hij het zou waarmaken wat die naam zegt. Jezus, dat is zaligmaker. Dat zal hij doen. Jezus, men zegt dat in het Oude Testament wel meer mensen, of in de intertestamentaire periode, de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, ook wel meer mensen Jezus hebben geheten. In het Hebreeuws komen we dezelfde naam tegen, inderdaad, als we de naam Hosea overdenken, of de naam Jozua. Jozua, dat betekent zaligheid, hulp, heil, redding, verlossing. En we kunnen het zo indenken dat de vader en moeder van Jozua die naam hebben bedacht voor hun kind. Met een wens van: oh, we hopen dat dit kind dat we nu Jozua noemen, dat het zal zijn tot zegen voor andere mensen, tot heil, tot hulp voor andere mensen, tot verlossing zelfs. Een wens, met eerbied gesproken. Was het bij God ook een wens, als hij zijn enige geboren zoon op aarde geeft? Een wens, zoals wij mensen een wens kunnen hebben. Sommige mensen doen dat ook wel als ze hun kind bepaalde naam geven, dat daar de wens van hen als ouders in ligt, van: wij hopen dat dit kind de betekenis van haar naam of van zijn naam waar zal maken in het leven. Maar wij kunnen de toekomst niet vooruitzien. Een wens. Was het bij de Heere ook zo? Nee. De Heere is God. Bij de Heere was het een zekerheid. eeuwige God, die uit de grondeloze barmhartigheid, uit zijn eeuwige welbehagen, uit zijn eeuwige raadsplan, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, het verbond des vredes met de Zoon, met de Heilige Geest had. Vanuit de eeuwigheid is die naam Jezus voortgekomen. Het was maar niet een wens van God de Vader. In de naam Jezus ligt een belofte, een toezegging. Hij zal zalig maken. Hij zal dat doen. Het is een voorzegging. Een profetie. Zekerheid. Hij zal heil aan. Hij zal gelukzaligheid aanbrengen. Hij zal die verdienen en die laten uitdelen ook. Hij zal mensen die rampzalig zijn in zichzelf gelukzalig maken. De meerdere Jozua. De meerdere van de Jozua die de opvolger van Mozes was. Toen Mozes aan het einde van zijn leven was gekomen, Mozes die jarenlang het volk Israël had geleid, had bevrijd, althans onder zijn leiding, de Heer heeft dat gedaan uit Egypte, en hem verder op weg heeft geleid, begeleid, al die jaren door de woestijn naar het beloofde land Kanaan, maar toch het volk niet in over de grenzen van de woestijn naar het beloofde land doen gaan. Daar moest hij een opvolger voor aanwijzen, Jozua, de verlosser, de opvolger van Mozes. Jozua, de Heer Jezus zou op die Jozua lijken. Of anders gezegd, Jozua is al een voorafschaduwing van het werk van de Heer Jezus. Een type van hem. Die zal doen, mensen inleiden, brengen in het hemelse Kanaan. We kunnen ook denken aan die andere Jozua uit het Oude Testament, een hoge priester. In latere eeuwen. Dan wanneer het volk Israël en ook Juda zware straf heeft gehad van de Heere en dat het jarenlang in ballingschap heeft gezeten onder de Babyloniërs. En dat het op een bepaald moment terug mag keren onder leiding van Zerubabel en Jozua de hoge priester. Hij leidt, hij redt. Hij verlost en hij brengt ook weer terug in het land waar ze hoorden, in Kanaan. Jezus, de meerdere Jozua, zijn naam komt helemaal overeen met zijn wezen. Jezus zal doen zoals hij heet, zalig maar. En wat is dat dan? Ja, ik zei het al een keer, gelukzaligheid. Zalig zijn, zalig worden is een geluk. Nee, niet op die manier dat wij het woordje geluk gebruiken zo van, ja, je moet geluk hebben als je ergens bij hoort of niet. Je moet geluk hebben als je uitgeloot wordt om een bepaalde studie te mogen gaan doen of niet. Daar heb je zelf weinig over te zeggen. Ja, het valt zoals het valt. En sommige mensen denken zo eigenlijk ook wel een beetje of meer over het zalig worden. En dan bedoelen ze dat geluk, ja, dat is een geluk. Als de Heer je uitverkoren hebt, dan hoor je erbij. En als dat niet zo is, ja. Zullen we dan maar stoppen met denken en praten? Dan ga je de schuld aan de Heer geven. Is dat wel eens ontdekt in je gedachten, in je leven? Of als je erover sprak met anderen? Dat je zei, maar zo zijn we toch niet goed bezig. Want heimelijk geven we dan de heilige God de schuld van ons verloren gaan. Doe dat nooit. Het is omdat wij in Adam en Eva begrepen zijn. Het is omdat we allen tegen God gekozen hebben dat we verloren moeten gaan. Dat we niet in het hemelse geluk kunnen delen. En dat we daar geen recht op hebben. Geluk. Nee, dat wil hier niet zeggen het geluk hebben van dit of dat te beurt te vallen. Of dit of dat juist niet. Maar dat wil zeggen het hoogste geluk en het blijvende en het eeuwige geluk. Dat is de gelukzaligheid, dat wat voor goed ontvangen wordt en dat wat in zijn geheel ontvangen wordt. Mensen kunnen hier op aarde gelukkig zijn, heel gelukkig, en ik hoop dat we het in onze gezinnen ook zijn. Dat we het merken dat het goed is om samen te zijn. En als je wat ouder bent, als je kinderen je bezoeken en je merkt, ja, het is weer die fijne sfeer van vroeger in het gezin. En ook als je kleinkinderen erbij zijn. Maar die kinderen en die kleinkinderen, die gaan ook weer terug naar hun eigen huis. Ook als we weduwe of weduwnaar zijn. En je proeft dan weer diezelfde goede, aangename sfeer. En toch, ja, je miste iemand. En dat is nou niet met de eeuwige gelukzaligheid gemeend. Daar is geen gemis. En er is geen gebrek. En dat gaat ook nooit over. En die zaligheid heeft Jezus nu komen verdienen op de aarde. Dat ligt allemaal in zijn naam al besloten. Het geluk wat wij ontvangen. Oh, dat mag. En we mogen er ook van genieten en er mogen ook blij van zijn. Ook in dingen buiten het gezinsleven, op je werk of hoe dan ook. Of met de gaven die de Heer je heeft gegeven. Niet van jou zijn, maar die je ontvangen hebt. Daar mag je blij en dankbaar om zijn. Maar geluk is in dit leven ook zo heel erg broos. Zomaar kan het ineens anders zijn. Zomaar. Menselijk gezegd. Ineens kan het ineens schrompelen. En ineens kan er met spoed een gang naar het ziekenhuis gemaakt moeten worden. Of ineens kan je nog een nog erger bericht ontvangen. Je geluk dat kun je kwijtraken. Je aardse geluk althans. Maar zo niet met het geluk van de zaligheid gemeend. Dat is voorgoed. En dat is een totaliteit. Ik denk aan die geschiedenis dat die verlamde man, die niet kon lopen en zijn armen niet kon bewegen, altijd op bed lag. Gelukkig had hij vrienden. Die vrienden hadden een goed hart voor hem. Die brachten hem naar de Heer Jezus. Al moesten ze het dak openbreken. En die verlamde kwam voor de Heere neer. En de Heere was met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging hem genezen. Ja. Maar wonderlijk in die geschiedenis lees je dan eerst dat hij zijn zonden vergeeft. En hem dan geneest. En dan wordt hij totaal gelukkig. In totaliteit. Niet alleen naar zijn lichaam, maar ook naar zijn ziel. Hij zal zeker later nog weer wel ziek geworden zijn. Hij is met zijn lichaam niet altijd op aarde blijven leven. Zijn leven is op enig moment hier het aardse leven ook aan een einde gekomen. Maar wat God hem aan de ziel had gegeven, de vergeving van zonden, dat was ook bestemd voor de eeuwigheid. Toen heeft hij de totale gelukzaligheid ook volledig ontvangen. Gods kinderen gemeente, ook als ze tijden mogen kennen van het proeven en van het smaken van de zaligheid. Hoe zalig het is om van de Heere te zijn. Om van de Heere Jezus Christus te zijn. Dan moet je misschien nog heel veel leren. Maar toch, als je weten mag niet meer van jezelf te zijn. En als je iets mocht zien, dat Jezus Christus op aarde gekomen is, ook voor jou. Dan kan het zijn dat je soms het geluk niet op kan. Misschien dat je vele nachten hebt getobt over hoe je zalig moest worden. En dan kan het wel eens zijn dat je niet in slaap kunt komen. Omdat je het beleeft dat het zo goed is en zo groot is. Niet meer van jezelf te zijn. Je leven verloren te hebben. En in hem gevonden te zijn. Dan kan het zijn dat je ook zo verlangt naar de dienst van de Heere. En ook naar het heilige avondmaal. Naar zijn huis. En er zijn momenten dat de Heere heel nabij is. En dat je met de Heere overal dan, en dat je alles met hem aan kan. Maar zo is het niet elke dag in het leven des geloofs. We moeten vaak echt door het geloof wandelen. Terwijl we soms heel weinig voelen. Nochtans van het geloof beleven, beoefenen. En onze pure afhankelijkheid aan de Heere te laten zien en geloven ook dat de Heere op zijn tijd ook weer gevoelig zijn nabijheid doet ervaren. Het geluk wat beleefd wordt is groot. Maar de totale ervaring ervan, ook in de jubel van het loven en van het danken en van de hallels in de eeuwigheid, ja, dat is bestemd voor dan. En die tijd zal ook komen. En op die tijd mag de gelovige ook wachten. Wachten op de Heer. Uitzien naar de Heer. De naam Jezus gemeente zegt heel veel. De naam die hij van de Heer, van de Vader gekregen, hij van de Vader bestemd, bepaald had hij alleen voor zijn zoon. Maar ook het werk dat hij bestemd had voor zijn zoon, die opdracht die hij heeft gekregen, die wilde hij ook gaan uitvoeren. Hij maakt de naam Jezus waar, gemeente. En daarom, hij was de enige die dat kon doen, de tweede Adam. Hij in de plaats van de eerste Adam. En daarom is hij de enige zaligmaker waar de catechismus zo de nadruk op legt. Zijn naam, de tweede gedachte, hij is de enige zaligmaker. De naam Jezus is over de hele wereld bekend, gemeente. Als wij als kinderen, als mensen leven bij het woord, dan kunnen we het ons haast niet voorstellen dat bij een deel van de mensen de naam Jezus en de naam God en de naam Christus alleen maar bekend is als een vloek. Maar toch is dat zo. In onze tijd ook een deel van Nederland. Helaas. Maar toch is de naam van Jezus ook in positieve zin bekend door de hele wereld. Kerstfeest is overal gevierd op heel veel plaatsen. Wij mogen dankbaar zijn dat de leer ons ontvouwd wordt. En dat we niet moeten en dat we gewaarschuwd worden dat het niet om alleen een bepaalde romantiek zou moeten gaan. Wie hij is, dat moeten wij zelf heel persoonlijk ook leren. Ook dan wanneer we veel van de leer van het woord van God en van de leer van het Heidelberger catechismus aan onze kinderen doorgeven. Wie is Jezus? Wie is Christus? Onder die titel zijn er ook al heel wat boeken geschreven. Ik heb me daar ook wel eens over verbaasd, ook in het begin van de studie. Dat is toch bekend bij mensen die theologie studeren. Waarom moet er een boek over geschreven worden? Professor Wisse heeft het al gedaan. En tot op de tijd van vandaag gebeurt dat van tijd tot tijd. Dat er weer een boek verschijnt en daarin staan dan ook allerlei opvattingen die op dat moment geldig zijn. Of die naar voren worden gebracht. Want er wordt over de namen, over de persoon van de Heer Jezus Christus zo verschillend gedacht. En daarom, wie is Hij? En laten we dat als kerk heel goed weten ook. Wie Hij is. Is Hij een wijsheidsleraar? Ja, Hij heeft wijsheid geleerd. Wijsheid van God vandaan. Maar Hij is meer. Is Hij iemand die opkwam voor de armen en zo gedacht een soort sociale hervormer was? Ja, Hij kwam op voor de armen. En de armen van geest zijn het die in het koninkrijk van God horen. En zo kunnen er meer gedachten zijn. Wie is Jezus, gemeente, en wat doet Hij? En wie is Hij nu voor u en voor jou? Is Hij nog onbekend voor u? Staat Hij nog buiten uw hart? Zoals Hij zegt als de verheerlijkte Christus in de hemel in de brief in Openbaring 3 aan de gemeente van Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. Dan staat Hij nog buiten het hart. En dan klopt Hij wel. Laat het dan maar de vraag zijn, hoe zal ik die deur van binnenuit open doen? Laat dat maar de worsteling worden. Want de Heere wil binnenkomen. En er moet wel open gedaan worden. Hoe dan? Vraag jezelf dat maar af. Wie is Jezus, gemeente? In de voorbereiding las ik een verhaal. Een verhaal met een goede strekking. Het is een wel door mensen bedacht verhaal, maar om het toe te spitsen, noem ik het. Er lag een man in een diepe put. En die man kon zelf niet uit die put komen. Wie zou hem kunnen helpen? Wie zou hem gelukkig kunnen maken dat hij weer vrij over de grond zou kunnen lopen en leven? Mohammed kwam voorbij. De stichter van de islam. Die boog zich over de rand van de put. En Mohammed zei: het is de wil van Allah dat je diep in de put ligt. En dat was alles wat hij te zeggen had. Allah wil dat je in die put zit, waar je niet uit kunt komen. Je moet dat aanvaarden, waar het ook op uitloopt. Vervolgens kwam Boeddha langs, de stichter van het boeddhisme. Dat is ver bij ons vandaan, maar in het oosten van Azië wonen miljarden mensen die Boeddha aanbidden. Miljarden zelfs. Boeddha boog zich over de rand van de put en hij zei: laat al je verlangens om een beter leven te hebben bovenop de grond, laat al die verlangens los. Je moet gewoon helemaal niks meer begeren, je in je lot schikken en dan kun je toch een bepaalde mate van geluk beleven. Vervolgens kwamen zekere normen langs. Je zou kunnen zeggen moderne psycholoog. En die boog zich over de rand van de put. En hij zei: beste man, jij die daar in diepe ellende zit, je moet wat anders gaan denken. Je moet niet negatief denken van wat heb ik het toch slecht, maar je moet wat positief gaan denken. En dan krijg je het wel beter. En daarna in dat verhaal, wordt dan zo beschreven, kwam Jezus bij de rand van de put. En wat doet hij? Je voelt het misschien al aankomen. Hij gaat zelf die put in. Totdat hij bij die man is. En hij draagt hem naar boven. Voelen we het? Begrijpen we het? Jezus is uit de hemel gekomen op aarde. In de put van ellende. Om mensen op te rapen. Uit de nood en de dood. Waar ze zichzelf niet uit kunnen redden. Andere godsdiensten zeggen: maak er maar wat van. En de moderne psychologie die zegt: je moet wat anders gaan denken. Hiermee zeg ik niet dat je niet naar een psychotherapeut moet gaan als dat nodig is. Die mensen kunnen je soms echt heel goed helpen. En je mentale mens zijn. Maar geestelijk. In wie je bent voor God. Kunnen zij dat niet. Eén kan dat. Hij die uit de hemel nedergedaald is. Hij wiens komst we hebben herdacht deze week. Jezus gemeente. O zeker, bij hem is de meeste wijsheid. Bij hem is de meeste ontferming. Over een ongelukkig mens. En hij leert ook hoe je moeite en verdrukking kunt ervaren. En moet beleven. Hij leert je zelfs, als je op hem ziet door het geloof en je hem volgen mag, om je kruis op te nemen. En je zo te schikken in de weg die de Heere met je gaat. Hij is de enige zaligmaker, gemeend. Afgedaald in de diepte waarin we onszelf geworpen hebben door de zondeval. In die put waar we nooit meer uit kunnen komen. Maar hij komt daarin. Om een mens daaruit te verlossen. Het wordt zo mooi gezegd, gemeente, in zondag 11. Wie Jezus is. Zaligmaker. Hij doet zoals zijn naam heet. Zaligmaker. Verlossen van de zonde. En zaligmaker, dat leren we toch. Dat hebben we toch ook geleerd, jongelui. Kinderen, zaligmaker. Dat is brengen van het grootste kwaad. Dat is de zonde. En brengen, halen uit het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Dat is de gelukzaligheid. Hij maakt zalig. Hij verlost. Hij maakt ons zalig, staat in antwoord 29. En hij verlost van al onze zonden. Het zijn twee dingen, zo zou je haast zeggen. Het eerste is dat hij zalig maakt en het tweede dat hij van zonden verlost. Maar je zou dat voegwoordje en ook kunnen vervangen door een dubbele punt of door een punt komma. Zalig maken, dat is verlossen van je zonden. Want wie van zijn zonden verlost is, wiens zonden zijn vergeven, zingt Psalm 32, die is zalig. Zalig is dus niet alleen, is dus niet een aangenaam feest, zoals Roomsen wil spreken over een zalig kerstfeest, bijvoorbeeld dan wanneer je het fijn hebt met elkaar en wanneer je ook nog ziet, ook nog iets ziet op wat Jezus heeft gedaan. Maar dat je daarnaast jezelf ook je goede werken ervan bij in rekening moet brengen. Het zijn geen twee aparte dingen. Het ligt in elkaar besloten. Op grond van de vergeving der zonden is er een volkomen zaligheid. Is er gunst en gemeenschap met de Heere. Nu in dit leven. Nu door het geloof te beleven. En zal het er eens eeuwig zijn. Hij maakt zalig. En als je nou hoopt dat je mag zijn geestelijk op de toeleidende weg naar de Heere Jezus, zoals we dat wel noemen. Dat de Heere in je is begonnen te werken. Dat je gezien heeft wat zonde is. En dat je van de zonde een afschuw hebt. En dat je ook niet boven brute zondaren kunt staan, omdat je ook iets hebt gezien in je eigen hart. Dus de Heer je ook wel eens heeft bemoedigd om aan te houden. En als je het ook wel eens heel goed hebt gehad in de kerk. En als er wel eens een woord van de Heer in je hart is gevallen. Waarvan je dacht, hoe is dat mogelijk dat dat nu juist tot mij komt? Hoe is het mogelijk dat een dominee die mij niet kende bepaalde dingen heeft verklaard uit mijn leven of bepaalde dingen heeft genoemd die op andere wijze, ook op een bijzondere wijze, pas tot mij kwamen? Zou dat van God zijn? Dat kan toch haast niet anders dan van de Heere zijn. En als je merkt dat je heel anders in het leven bent komen te staan, niet meer zo hartstochtelijk voor dit leven in de weer bent, maar hunkert naar de God des levens, waar we in Psalm 84 van hebben gezongen. Wel eens geloven mag dat Hij in je hart is begonnen. Is dat niet gelukkig? Ja, gemeente, dat is heel gelukkig. Dat is ook iets van gelukzaligheid. Dat wil je niet ruilen voor de vreugde van de wereld. Echt niet. Bemoediging van Gods wegen. En een hoop en een geloven dat God van je af weet. Kun je het daarmee doen? Als je dan bezoek krijgt van een ouderling. En hij vraagt, wie is Christus Jezus voor je? En je moet zeggen, ja, dat weet ik niet. Het is wel nodig dat je dat weet. Het is wel nodig dat je gaat leren en dat je daar ook naar gaat verlangen om in Hem begrepen te zijn. Wat is de enige troost, beide in leven en in sterven? Dat je wel eens een keer moed hebt gehad? Het antwoord van zondag 1 is anders. Dat ik het eigendom mag zijn van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Daarmee hoef je nog niet te denken dat al dat andere waardoor je moed kreeg, dat van jezelf is geweest. Maar je moet dat ook niet als rustgrond zien en zeggen, ja, ik, met die plat gezegd, nou ben ik er. Oh, dan is het zo heilzaam dat de Heere daar de kracht voor je ziel uit doet gaan. Dat je dieper ontdekt wordt. Scherper gaat zien ook in die spiegel waar we het vanmorgen over hadden, de spiegel van de wet. En je gaat zien wie je voor God bent. Zondaar. Die uit zichzelf niets goeds te bieden heeft aan de Heer. Wiens zonden vergeven moeten worden. En God vergeeft de zonden. Dan wanneer we ze echt oprecht belijden. Heeft dan die verlamde man, zou die ook zijn zonden beleden hebben? Ik meen dat je daarvan kunt lezen in Matthäus 9. Ik heb wel eens gepreekt en die geschiedenis goed onderzocht. Het zou zelfs kunnen zijn dat die man niet eens kon spreken. Dat is ook heel erg hoor. We hebben in de gemeente ook een vrouw die kan helemaal niks zeggen. Ze wil zo graag praten. Dat is heel wat. Het is een zegen als je je mond kunt gebruiken en woorden kunt spreken. Ook tegen de Heer. Zij kan dat wel met haar hart natuurlijk. Ik denk dat als dat zo zou geweest zijn, dat die verlamde man ook niet eens meer kon spreken. Dus ook alles hier verlamd was. Dat de Heer het las in zijn ogen. En dat die man, behalve met zijn zware handicap, ook met belast van zijn zonden tot de Heiland was gekomen, tot Hem die alleen heil kon zenden en die zijn zonden kon en wil vergeven. De Heere vergaf hem de zonden als eerste en genas hem als bevestiging daarvan. Jezus Christus, gemeente, is een volkomen zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Niet één van zijn volk die daartoe verkoren is, zal achterblijven. Zij zullen allen zalig worden. Zijn volk, zo heeft de engel het gezegd. Zoals we dat hebben gelezen, Bijbelse uitdrukking. Het gaat erom, gemeente, of we geloof hebben. Of we leren geloven. Of de Heilige Geest dat werkt in ons hart. Dat we ons aan hem toevertrouwen. Dat we van hem weten. Maar ook ons aan hem overgeven. En dat gaat in de weg van het verliezen van al het onze. Zoals Jezus dat zelf heeft gezegd. Wie zijn leven verliest. Die zal het ontvangen, die zal het krijgen. Je leven verliezen, dat is toch het laatste wat je wil. Ja, geestelijk ook. Het is zo nodig. Wat is dat dan, je leven verliezen? Dat je erkent, Heere, als ik wil dat voor u doen en ik wil dat voor u doen. En dat heb ik gedacht ook te kunnen doen. Maar impliciet had ik ook gedacht dat u dat wel in rekening zou brengen. Je leven verliezen, dat is dat je niks, dat je beleeft, dat je nou niks aan de Heere kunt geven, waardoor hij jou zal redden. Zo arm, zo nameloos arm, dat je niets hebt. Echt niks. Dat kan eng zijn. Dat kun je benauwd hebben. Eén gaat dat met meer benauwdheid in de beleving gepaard als met de ander. Als men, ja, daar is de Heer ook vrij in. Maar Jezus is gekomen om arme zondaren rijk te maken. Hij is in onze armoede gekomen. O, wat een machtige zaligmaker. Wie niets heeft, hij heeft alles. En hij geeft alles wat we nodig hebben. Wij die moeten beleiden, onbekwaam te zijn tot enig zaligmakend goed. Waar staat dat in dit antwoord? Dat staat in dit antwoord niet allemaal, maar dat staat wel in de zondagen hiervoor. Van die dingen worden ook geleerd op de toeleidende weg naar Jezus Christus. En van die dingen blijft de Heere door zijn geest ons onderwijzen. Dat we Gods toren verdiend hebben. Tijdelijke en eeuwige straffen. Dat we in die put zitten van duisternis waar we onszelf niet uit kunnen redden. Evenwel, als we mochten beleven op een bijzonder, ja, op een voor onszelf bijzondere wijze. Dat we uit die put gehaald zijn. Dan kan het zijn dat je die nood zo diep niet meer beleeft als toen. Goed, de Heere is er. Hij maakt zelf wel een weg voor ons als hij ons zal verlossen. Wij hoeven, daar is verschil in, maar je blijft een arme zondaar. En armen die worden uit genade rijk. Hij maakt zalig. En het doet ook geloven dat eens de volle zaligheid zal komen. Zalig zijn, verlost van zonden. Terwijl je nog tot aan je laatste levensnik met je zondaars bestaan nodig heeft, te maken blijft hebben. Je moet ook verlost worden van je eigen ik. Gemeente, als we deze dingen zo overdenken, dan kan niemand onder ons zeggen dat zijn of haar zonden te groot zijn. Als je denkt op de manier zoals we in het begin van de preek even daarover had. Dat het een geluk is als je er deel aan krijgt. En ja, als je pech had. Als je geen goddeloos redeneren. Als je op die wijze nog zou denken. Ja, dan kan je denken, ja, maar ik dan, ik heb zoveel gezondigd. Ik heb dit of dat wel niet gedaan. Ik ben extreem ver gegaan in dit of dat. Of verslaafd geweest aan dit of dat. Of misschien wel een strafblad gehad. Of wat ook. Wiens zonden zijn te groot? Dat kunnen we niet zeggen, gemeente. De grootste zaligmaker is gekomen om zondaren te redden. Ja, er staat één zonde genoemd. Maar als u die hebt gedaan, dan zou u hier niet meer zitten. Dan zou u ook niet meer luisteren naar een preek. Zonde tegen de Heilige Geest. Totale verharding. Als we menen bij onszelf een stuk hardheid tegen te komen. Een stuk onverschilligheid. Dat we er niet heet of koud onder worden. Hoe het woord ook gepredikt wordt. Scherp en ontdekkend. Veroordelend of liefelijk en nodigend en lokkend. Dat de hemel je niet trekt en de hel je niet verschrikt. O, wat zijn we toch. Bid ervoor. Heere, laat ik toch niet mijzelf verharden. En maakt u week. Dat harde hart maakt u het toch ontvankelijk voor uw goede woord. O, overdenk het ook met je verstand. Dat God onder de hemel geen andere naam gegeven heeft tot zaligheid dan die ene naam, Jezus. Geen Mohammed, geen Boeddha, geen normen. Geen welke andere naam dan ook. Die ene die gekomen is geboren uit Maria. Verwekt door de Heilige Geest. Hij is de middelaar Gods en der mensen. De mens Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is het die van de levende God vandaan komt. En hij is het die het eeuwige leven geeft. Door de bediening van de geest, onder de bediening van het woord. Bij niemand anders is enige zaligheid te vinden. Omdat hij de vergeving der zonden heeft verdiend. En daarom tenslotte als onderstreping die laatste vraag. Geloven dan ook diegenen aan de zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen of bij zichzelf of ergens anders zoeken? En het antwoord is radicaal nee. Die geloven niet in Jezus. Als ze hun zaligheid ook nog bij de heiligen zoeken. Of ook nog bij de goede werken. Of ook nog bij zichzelf. Of geloofde die Paulus voor zijn bekering. Voor Handelingen 9. Geloofde die wel in Jezus. Nee, het was zijn vijand. Maar hij vervolgde de gemeente van Christus. Totdat hij hem te sterk werd. Tot hiertoe en niet verder. Veel van hem gehoord, ongetwijfeld. Zijn eerste vraag was: wie bent u? Wie zijt gij? Ik ben Jezus. Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. Zijn tweede vraag was: wat wilt gij dat ik doen zal? Kennen we die vragen ook? Ons leven, loop je ermee. Maar niet op een theoretische wijze. Hoe moet ik nu over de persoon van Jezus denken? Maar ook persoonlijk. Die naam, die persoon, zou hij ook voor mij? Kan dat? Wie is Jezus voor? Stel dat de collega dat morgen aan je vraagt. Wie is nou Jezus eigenlijk? Wat kun je dan zeggen uit je hart? Kun je dan zeggen uit je hart? Hij is mijn herder. Hij is mijn koning. Hij is mijn leraar. Hij is degene die van God gegeven is in mijn hart. Om mij wijs te maken. En hem wil ik volgen. Of staan we dan met de mond vol tanden? Wie is Jezus gemeente? Of Ja, die is goed voor de zondag. En daar gaat het op de zondag over. En we hebben hem nodig, o zeker. Maar ik laat al zien dat ik zoveel goed doe. Heimelijk een beetje Rooms. Dat is de achtergrond van deze vraag, hè, de Rooms-Katholieke theologie. We hebben Jezus nodig, maar denk erom, je goede werken ook. God wat en jij wat. En zo samen, zo moet het lukken. Dat is goddeloos. Zo kun je niet in Jezus geloven. Of, zoals die moderne psychologie. Het is goed hoor, je gelooft, daar heb je steun aan. Maar denk erom. Positief denken. Je komt er wel. Je bent toch zo'n goed mens. Je betekent toch zoveel voor een ander. Kijk naar je eigen kracht. En in een bepaald opzicht kan dat goed zijn. Mentaal, psychisch. Maar niet in geestelijk opzicht. Met een verloren mens heb je niets. Dat moeten we aanvaarden. Daarvoor buigen. Overtuigd worden. Het is niet hij wat en ik wat. Kun je denken, ook in het begin van de bekering. Als je meent nog zoveel goeds te kunnen betekenen. Nee, hij wordt het alleen. Maar dan ook zeker. Zaligheid buiten hem zoeken? Die is niet te vinden. En als je het wel doet, dan verloochen je hem met de daad. O, doe dat toch niet. O, smeek het, de Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, maar telkens ook weer. O Heilige Geest, geeft u, werkt u in het hart en maakt u week wat hart is. Zodat de deur van het hart open gaat op het kloppen van de zaligmaker die binnen wil komen. Zodat hij alles wordt. De enige leraar. En de eeuwige hoge priester. Of de volkomen hoge priester en de eeuwige koning. Wat is van hem veel te leren, gemeente. Hoe we hem zullen volgen ook. Want die van hem is, die moet hem volgen. En dat kan, daar kun je ook jezelf in tegen hebben. En juist ook in de weg van het volgen van hem. Zoals dominee van der End toch al eens zei. Daarin leren op dan het meest je ellende en je zonde kennen. De Heere is een volkomen zondaar, volkomen zaligmaker gemeen. Zoals vanaf deze kansel ook nogal eens geklonken heeft. Voor een volkomen zondaar. Een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. En niet voor iemand die het voor de helft herkent. Voor een volkomen zondaar. En ook voor een mens die nog blijft in het zondaars bestaan is hij zaligmaker. En als ik dan toch iets ook uit een boek mag noemen. Voetsius noemde dat. Hij vergeeft ook onze toekomstige zonden. Dat moet je goed, wel goed verstaan. Dat heeft hij niet bedoeld op de wijze van, nou dan maakt het ook niet zoveel uit. Als ik in Jezus Christus geloof als mijn volkomen zaligmaker, dan maakt het ook niet zoveel meer uit hoe ik morgen leef en dat ik dan niet volkomen de wet houd. Zouden wij de zonde doen opdat de genade te meerder zou worden, zegt Paulus dan. Doen we dan de wet te niet dat zij ver van ons, dat is onmogelijk, want wie van hem is, die wil ook als hem leven. In dienstbaarheid, in zelfverloochening, in gericht zijn op de eer van zijn vader. Al kom je er alles in tekort, de begeerte is er wel. En ook het verlangen dat het beginsel dat door de Heer gewerkt is, sterker wordt. Heiligen je leven, dat wil je. En ook juist in die weg van heiliging leer je jezelf al meer en meer kennen. Maar toch, het geloof zegt: nooit om enige verdiensten zal ik binnengaan. Enkel en alleen om zijn verdiensten. En wat hij gegeven heeft. Hoe hij door God en door de Geest de belofte vervuld zijn. Ze zijn ja en amen. En met hem zal ik leven. En uiteindelijk bij hem zijn in alle eeuwigheid. Om de gelukzaligheid ten volle te beleven. Met hem leven. Ook dan. Wanneer we als kerkmens een weg van verdrukking tegemoet zouden gaan. En dat is niet onmogelijk. Als we letten op de tijdgeest. Dat de lijdende en de verdrukte kerk de komende tijd niet alleen de kerk, de christen in Pakistan is. En in India. Wij willen niet lijden, ik ook niet. Maar toch, als er verdrukking komt, dat we geloven met hem. En door zijn overwinning zullen wij overwinnen. Want Jezus is gekomen. Hij is de zaligmaker. En hij zal zijn volk zalig maken. Hier in dit leven een leraar zijn. Hier in dit leven hem doen volgen, maar ook eens opnemen in zijn heerlijkheid. Amen. Ga zingen, gemeente, de lofzang van Maria, het eerste vers. Maria, ze zag in hem die geboren zou worden, ook haar zaligmaker al. Lofzang van Maria, het eerste vers. Zeggen, o grote eeuwige God, tot u mogen we komen, mochten uw woord uitspreken, uitdragen, Heere, wilt u het toepassen. Heiligt u uw volk, gedenkt u uw volk en kinderen, en breidt u uw volk ook uit, Heere. Want de gelukzaligheid van de koning der koningen is ook gelegen in het grote aantal onderdanen. Werkt u het, Heere, tot uw eer, maar ook tot ons heil, tot onze gelukzaligheid, hier in beginsel gezien, geloofd en ervaren ook, maar eens straks volkomen. Wat geeft dat een moed, als we weten mogen en vertrouwen mogen op weg te zijn, naar het grootste wat er is, de gelukzaligheid. In de hemel, de eeuwige heerlijkheid. Grote dingen, daar hoorden we deze dag van. Maar voor u niet te groot, Heren. Want u heeft er lust in om mensen voor eeuwig gelukkig te doen worden. Schenk het uit genade, tot verwondering, tot dankbaarheid. Eeuwig om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 33, het zesde vers. 33 vers 6. U allen met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.